gemeente vooraf een enkele afkondiging. De eerste collecte is bestemd voor de kerk, de tweede voor de kerkelijke kassen. En dan met name de Theologische Universiteit in Apeldoorn. En bij de uitgang zoals we gewoon zijn voor het bouwfonds. Dus kerk, kerkelijke kassen, de Theologische Universiteit met de uitgang voor het bouwfonds. En dan voor onze luisteraars thuis de schriftlezing, die is uit Handelingen 11, vanaf vers 19 tot en met vers 30. Dus Handelingen 11, vanaf vers 19 tot en met vers 30, tot zover. Onze enige hulp en verwachting is ook vanmorgen alleen van de Heere, die hemel en aarde geschapen heeft, de zee en alles wat erin is, die trouw houdt en eeuwig leeft en nooit laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader door Christus Jezus de Heere in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, laten wij samen zingen uit Psalm 65, het eerste en ook het tweede vers, over die lofzang die tot de Heere klinkt in stilheid, dat wil zeggen in stille verwondering over wie de Heere is voor ons kleine mensen. Psalm 65, het eerste en ook het tweede vers, willen we samen zingen. De dichter van Psalm 26 heeft een hartelijk verlangen om de wil van de Heere te doen. Ik vind mijn lust in uw gebod. Aan de andere kant weet hij dat hij ook maar een heel klein mensje is, die zo dikwijls ook struikelt. En daarom zegt hij, beproef ook van omhoog mijn hart, dat voor uw oog alwetende steeds open lag. Psalm 26, vers 1 en 2 zingen we zo meteen, nadat we geluisterd hebben naar Gods wil en wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid. Je zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Je zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Je zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haat. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Ge zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Bedenk de Sabbatdag dat ge die heiligt. 6 dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. En dan zult ge geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is. En hij rustte ten 7e dagen... Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echt breken, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste, u zult niet begeren uw naaste een huis, u zult niet begeren uw naaste een vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaag, nog zijn os, nog zijn eet, nog iets dat van uw naaste is. Thank you. Wij lezen vanmorgen uit Handelingen 11, versen 19 tot en met 30. Handelingen 11, vanaf vers 19. En daar staat boven de uitbreiding van het evangelie naar Antiochië. Het is weer een nieuw hoofdstuk in het werk van de Heilige Geest naar Pinksteren. De uitbreiding van het evangelie naar Antiochië. We lezen vanaf vers 19. Degenen nu die verstrooid waren door de verdrukking die over Stefanus geschied was, gingen het land door tot Fenicië toe en Cyprus en Antiochië, tot niemand het woord sprekend dan alleen tot de Joden. En er waren enige Cyprische en Cyreneese mannen uit hen, welke te Antiochië gekomen zijnde, spraken tot de Griekse, verkondigende de Heere Jezus. En de hand van de Heere was met hen. Een groot getal geloofde en bekeerde zich tot de Heere. En het gerucht van hen kwam tot de oren van de gemeente die te Jeruzalem was. Ze zonden Barnabas uit, dat hij het land doorging tot Antiochië toe. Die daar gekomen en de genade Gods ziende, werd verblijd en vermaande hen allen dat ze met een voornemen des harten bij de Heere zouden blijven. Want hij was een goed man, vol van de Heilige Geest en van geloof. En er werd een grote schare de Heere toegevoegd. Barnabas ging uit naar Tarse om Saulus te zoeken. En als hij hem gevonden had, bracht hij hem te Antiochië. En het is geschied dat ze een heel jaar samen vergaderden in de gemeente. En een grote schare leerden. En dat de discipelen eerst te Antiochië christenen genaamd werden. En in diezelfde dagen kwamen enige profeten af van Jeruzalem te Antiochië. En een van hen, met name Agabus, stond op en gaf te kennen door de geest dat er een grote hongersnood zou wezen over de hele wereld, die ook gekomen is onder keizer Claudius. En nadat een ieder van de discipelen vermocht, besloot elk van hen iets te zenden ten dienste van de broederen die in Judea woonden. Welk ze ook deden en zonden het tot de ouderlingen in de hand van Barnabas en Saulus. Tot zover. Wij willen samen tot de Heere gaan, hem danken voor zijn zegeningen. En in bijzonder willen we danken voor de zegen die hij gaf in de afgelopen 12,5 jaar in het leven van moeder en zuster Allard en Corine Blankenstein van de Milderslaan. En we willen samen ook bidden om Gods zegen. Zegen over de bediening van zijn woord, over alles wat in deze dienst mag gebeuren. Laten we samen met ootmoed en eerbied tot de Heer gaan. We komen met eerbied tot u, Heere. Want we beseffen dat u een heilig God bent. Dat u zo anders bent dan wij mensen. En u zegt dat toch ook in uw woord. Ik ben de Heilige. De Heere der Heerschaar. U bewoont een ontoegankelijk licht. Dat wil zeggen, wij mensen kunnen nimmer tot u naderen. Tegenover u zijn we maar hele kleine mensen, zondige mensen. Want hoe meer als we oog krijgen voor uw heiligheid, des te meer beseffen we ook onze eigen onheiligheid. En zeker als we dan vanmorgen ook weer uw wet horen, uw geboden die ons gegeven zijn door u als richtsnoer voor ons leven, dan is er aan de ene kant in ons hart een diep verlangen om daaraan te beantwoorden.
Maar er is aan de andere kant in ons hart ook een diep besef dat we in zoveel opzichten tekort schieten. En dat we daarom voor u, de heilige God, in onszelf ook nooit kunnen bestaan. Heren, wij komen met eerbied tot u. Beseffend dat we alleen maar tot u kunnen komen op grond van het offer van de Heere Jezus Christus. Want als hij niet gekomen was, als hij zijn bloed niet gestort had op Golgotha, als hij niet geroepen had, het is volbracht, dan zou er voor ons nooit een weg naar u zijn. Maar we mogen het weten, die weg is ontsloten, geopend. En we mogen als kleine mensen tot u gaan. We mogen onze zonden aan u belijden en weten dat u ze ons vergeeft. We mogen ook als gemeente met eerbied tot u gaan en weten dat u ons toch in vrede en in genade wilt ontmoeten. Wij komen samen tot u, Heere, om uw grote naam dank te zeggen voor al uw zegeningen. Als we zo op zondagmorgen bij elkaar zijn, dan kijken we als vanzelf terug naar de week die achter ons ligt. En dan moeten we te erkennen, wat hebt u ons weer veel gegeven. Zelfs in de kleinste dingen van het leven mogen we uw goede hand over ons zien. En die willen we ook erkennen, want daar heeft u recht op. En samen als gemeente willen we in het bijzonder uw grote naam erkennen en danken. Voor het feit dat Allard en Corina Blankenstein hebben mogen gedenken dat ze 12,5 jaar door de band van het huwelijk aan elkaar waren verbonden. U heeft hen gespaard, gedragen, gezegend. In alle opzichten, en dat willen ze erkennen. En daar willen ze samen met ons als gemeente uw naam voor danken en voor groot maken. En Heere, dat is ook recht. Want wij ontvangen alles uit uw hand. We hebben zelf helemaal niets. Tegelijk willen we onze broeder en zuster met hun gezin ook aan u opdragen. Wilt u hen nog veel huwelijksjaren geven, zo samen met de kinderen. Wilt u ze zegenen, in alle opzichten. En dat bidden we voor al onze jonge gezinnen in de gemeente. Uw zegen, dat we die blijvend mogen ervaren, want aan uw zegen is ook in ons gezinsleven alles gelegen. Wilt u ons nabij zijn, Heren, als we geroepen zijn om onze kinderen op te voeden. Als onze kinderen ouder worden. En het soms niet altijd even gemakkelijk is. Heere, wilt u geven dat onze jonge mensen ook die weg mogen gaan achter u. Want wij weten dat dat de weg naar het leven is. De weg naar het eeuwige leven. Zegent u ons in onze huwelijken, Heere. Dat we ook als man en vrouw elkaar steeds ook trouw en in liefde mogen toebehoren. En dat we elkaar ook mogen steunen en helpen in alles wat tot het tijdelijke en het eeuwige leven behoort. Zoals we aan het begin van ons huwelijk ook elkaar beloofden. Wij bidden u, Heere, voor allen in het midden van ons die moeite en zorgen hebben. Die verdriet in hun leven hebben. Er zijn er onder ons zoveel die een gevoelig verlies geleden hebben. Langer geleden, korter verleden. We dragen hen van harte aan u op. Ontfermt u in het bijzonder over hen. Troost en ondersteun. Samen willen we u bidden om uw zegen over de bediening van uw woord. En als wij dan vanmorgen zo bepaald zullen worden bij een nieuwe fase in het werk van de Heilige Geest tot uitbreiding van het Koninkrijk over het hele aardrijk. Wilt u geven dat we verwonderd mogen zijn over het werk van uw Geest. Maar geef voor voor alles ons deel aan het werk van uw geest. Dat uw geest ons brengt aan de voeten van hem in wie alles ligt, de Heer Jezus Christus. Die grote zaligmaker en koning. Heren, wij bidden om uw onmisbare zegen. Over spreken en over luisteren in deze dienst. We zijn op en onder de kansel van u afhankelijk, dat belijden. Zegen ons en hoor ons. Alleen uit genade. Om Christus wil. Amen. Psalm 27 is een psalm waarin het vertrouwen op de Heere doorklinkt. Het zoeken van de zegen bij hem. We zingen het vijfde en het zevende vers. Zoek door gebeden met ernst mijn aangezicht, dat zegt de Heere tegen ons. En dan mag die psalmdichter zeggen, en dat wil ik en dat zal ik doen. Want ik zoek die zegen alleen bij u. O bron van troost en licht. En ook dat zevende vers. Hè. Zo ik niet had geloofd dat in dit leven mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou. Mijn God, waar was mijn hoop, mijn moed gebleven? Ja, zo is het. Laten we samen zingen Psalm 27 vers 5 en 7.
zingen straks uit het Gebed des Heren, het achtste en ook het negende vers van het Gebed des Heren. Verlos ons uit des bozen macht, want uw is het koninkrijk, o Heer. Het uitgangspunt is het gedeelte wat we gelezen hebben met dan als bijzondere kerntekst, de 23e vers. Daar staat de welke, dat is Barnabas, daar in Antiochië gekomen en de genade van God ziende werd verblijd en vermaande hen allen dat ze met een voornemen des harten bij de Heere zouden blijven. Gemeente, de naam Christen, of als je hem anders wilt uitspreken, Christen, is heel bekend. Eigenlijk al 2000 jaar is die naam op deze wereld. Het is een naam waarvan we moeten zeggen, daar is op dit moment wel erg veel mee gezegd. Hè? Christenen, protestanten, rooms-katholieken, worden allemaal christenen of christenen genoemd. Maar goed, het is een hele bekende aanduiding en ook een hele mooie aanduiding. Want weet u wat die naam eigenlijk betekent? Hè? Christen. Daar horen wij Christus in. En dat is ook zo. Christen en Christus heeft alles met elkaar te maken. Weet u wat eigenlijk de verbinding dan is? Christen wil zeggen hij of zij die bij Christus hoort. Nou, dat is een hele diepe naam, een hele rijke naam. Die moet je ook nooit willen opgeven. Christen, hij of zij die bij Christus hoort. Weet de gemeente wanneer die naam Christen voor het eerst geklonken heeft? Dat is geweest in de gemeente van Antiochië. Of misschien moet ik het anders zeggen, dat is geweest in de wereldstad Antiochië. Dat staat in het einde van vers 26. De discipelen werden eerst in Antiochië christenen genoemd. We zullen dat denk ik zo mogen lezen dat de mensen in die stad die niet tot geloof gekomen waren, die zagen die mensen bijeenkomen en de Heer Jezus belijden. En toen zeiden ze, dat zijn nou christenen. En zo hebben ze ook een beetje kunnen afscheiden van de Joden. Daar heb je de Joden in de synagoge gekomen en daar heb je die christenen die Christus belijden. Misschien hebben ze het ook wel een beetje spottend bedoeld. Hè? Er zijn ook verklaringen die zeggen die naam Christen is eigenlijk een soort van scheldnaam geweest in het begin. Hè? Zo van, nou dat zijn die brave, vrome christenen. Het zou ook best kunnen. Maar hoe het ook zij, in Antiochië werden de discipelen voor het allereerst christenen genoemd. Ja, Antiochië. Weet u waar dat ligt? Nou, zult u zeggen, ik zou het zo niet weten. Nou, in de Bijbel kom je twee plaatsen tegen die zo heten. De eerste plaats die zo heet, dat is hier in Handelingen 11. En ik zal zo meteen er iets meer van zeggen. En de tweede plaats, dat is verderop in Handelingen. Dat is bij die zendingsreizen van Paulus. En dan blijkt dat het een plaats is ergens in Klein-Azië. Vandaag zouden we zeggen midden in Turkije. Maar vanmorgen gaat het over Antiochië. Ja, waar lag dat dan? Boven het huidige Libanon. Als u voor uzelf een klein beetje de kaart van Israël in het hoofd kunt hebben, dan weet u, zo aan de kust
Boven Israël ligt Libanon. En boven Libanon ligt Syrië. En dan krijg je de aansluiting met Turkije. Nou, zo'n klein beetje onder die aansluiting met Turkije, daar in het huidige Syrië, aan de kust, daar lag Antiochië. En daar is een gemeente ontstaan. En vanuit Antiochië is ook weer het evangelie verder gegaan over de rest van de wereld en zeker ook naar Europa toe. Ik heb het al gezegd, gemeente, hier in Handelingen 11 breekt weer een nieuwe fase aan in het werk van de Heilige Geest. Tot nu toe was het evangelie verkondigd in Israël, Judea, Samaria, omliggende streken. Maar nu gaat het verder. Het gaat naar de heidense wereld toe. Het gaat verder over het rond van de aarde. Want ieder op deze wereld die moet horen wie de Heere is. En moet genodigd worden tot het koninkrijk van God. Nou, ik wil vanmorgen met u en met jou stilstaan bij wat we hier lezen over de stichting van die gemeente in Antiochië en wat daar ook verder dan hierover verteld wordt. Hè, wat voor bekende, voor ons althans bekende persoon daar naartoe gaat en wat hij daar ook mag zeggen. Er ligt genoeg onderwijs in dit gedeelte. Laten we er samen biddend naar luisteren. Ik heb als thema gekozen een nieuwe gemeente in Antiochië. Een nieuwe gemeente in Antiochië. Ook in Antiochië gaat een christelijke gemeente zich vormen. En dat is een wonder. Ja, het is altijd een wonder hoor, als ergens een christelijke gemeente uit het heidendom gevormd wordt. Ja, je kan eigenlijk nog een stap verder gaan. Het is altijd een wonder als een mensenhart tot geloof mag komen, tot oprecht waar geloof mag komen in de Heer Jezus. Dat is een wonder, hè? Want een mens van zichzelf zoekt dat niet. Hè? U die de Heere Jezus in uw leven hebt mogen leren kennen, u, mijn broeder, mijn zuster, uw moeder vanmorgen, maar eens eerlijk zeggen, hebt u de Heere gezocht? Of heeft de Heere u gezocht? Dan weet ik zeker dat u het laatste zegt, hij heeft mij gezocht. En als hij niet zijn trouw aan mij had betoond, dan liep ik nou ook aan het strand vanmorgen. Dan wou ik hier ook niet zijn in de gemeente. Dan had ik ook niet een hart dat de Heere wou dienen. Hij heeft dat gedaan. Altijd als een mens tot Christus komt, is het een machtig wonder. Maar zeker als dan ook velen uit de wereld tot Christus mogen komen. En dan zo samen ook een nieuwe gemeente mogen gaan vormen. Is dat een machtig wonder van de Heilige Geesten. Ook in Antiochië is er een nieuwe gemeente ontstaan. En dat is een dubbel wonder. Waarom nou een dubbel wonder? Nou, dan moet je kijken naar de omgeving van Antiochië. Dan moet je even naar die stad kijken. Naar wat daar gebeurt. Wat voor mensen daar nou wonen. Wat voor mensen daar nou leven. Mag ik er een paar dingen van zeggen vanmorgen? Antiochië was een geweldig grote stad. Een wereldstad. Je zou het vandaag kunnen vergelijken met New York, of noem maar een andere grote stad in Amerika. Antiochië was de derde stad in het hele Romeinse Rijk. De eerste stad was Rome, de tweede was Alexandrië in Egypte en de derde stad was Antiochië. Dus het is maar niet even een achteraf dorpje. Antiochië. Een wereldstad in die dagen. Geweldig veel handel werd er bedreven, want het lag aan de kust. Dus je begrijpt wel dat het vrij makkelijk was om van daaruit de wereld te bereiken. Nou, in Antiochië woonden ook allerlei culturen. Multiculturele samenleving. Niet een uitvinding van vandaag. Dat had toen ook allemaal al zijn beslag gekregen. Er woonden mensen uit Griekenland. Er woonden 45.000 Joden op de 450.000 inwoners. Dus zeg zo'n 10% was Joods. Grieken, Romeinen,
mensen uit het hele omliggende gebied. Ze woonden allemaal in Antiochië, een multiculturele samenleving. Het was ook een behoorlijk welvarende stad. En dat had nou ook weer alles te maken natuurlijk met dat handelsgebeuren. Hè. Je zou zeggen, nou, veel overslag, veel schepen die van Antiochië naar elders vertrokken. Nou, het was ook een stad met behoorlijk veel aanzien. Ja, en wat gaat er nou gebeuren als een stad wat welvarend wordt, hè? Dan zegt het gemeentebestuur, we moeten ook eens een keer wat gaan doen om, laten we zeggen, de rijkdom die we hebben ook een klein beetje te laten zien. Hè, de stad ook een beetje op te fleuren. Nou, één ding. Het gemeentebestuur van Antiochië op een gegeven moment besloten om een straat te maken helemaal van marmer. En aan de zijkanten waren dan van die grote zuilengangen opgericht. Nou, je kunt wel begrijpen, het was echt een heel duur project. Maar het gaf wel een beetje glans aan de stad. Hè? En iedereen die in Antiochië kwam, die wilde natuurlijk ook eens een keer langs die straat. En die zei, jongen, jongen, wat is dit hier geweldig. Antiochië. In geestelijk opzicht helaas minder glansrijk. Zedeloos. Zoals je in die dagen natuurlijk ook had in die havensteden, er kwam van alles. En er gebeurde ook van alles. Ja. Het is namelijk zo dat mensen zelfs uit Rome kwamen om zich in Antiochië in seksueel opzicht te kunnen uitleven. Want in Antiochië kon alles. Echt alles. Nou, als je dat nou vanmorgen eens even weet, gemeente, als ik nou zo'n klein beetje Antiochië geschetst heb, hè, wat er nou in die stad aan de orde was en hoe dat leven binnen die stad nou was, dan begrijpt u, als ik zeg dat het een dubbel wonder is geweest, dat daar nou een christelijke gemeente is gevormd. Want liet het nou zich indenken dat de mensen daar nou te wachten zaten op het evangelie van een gekruisigde en een opgestane Heer Jezus? Lag dat nou voor de hand dat de mensen eigenlijk bereid waren om te erkennen, wij zijn zondaren, verloren mensen, die alleen maar door Christus behouden kunnen worden? Ach nee. Die mensen die zeiden tegen elkaar, we hebben hier alles, het is goed leven in Antiochië. Nou ja, pluk de dag, hè. We moeten wel alles uit het leven halen wat erin zit. Want straks sterven we. Maar ja, het kon allemaal veel minder als je nou op het platteland ergens in het midden van Pisidië of weet ik wat voor landstreek moet leven. Ja, dan heb je het slecht. Maar hier in Antiochië, ach, het is toch geweldig. Hè? Wat een vertier, wat een leven, mens. Geweldig. Maar daar in Antiochië, te midden, daar in Antiochië, daar te midden, hè, van al dat wereldse. Hè, en ik zal dat nou niet verder meer uitbeelden. Je begrijpt al lang wat ik wou zeggen vanmorgen. Te midden van al dat wereldse. Hè, ontstaat daar nou een gemeente van mensen die zeggen, wij erkennen het. Wij hebben zelf niks. Wij erkennen het. We zijn zondaar. Die alleen door het bloed van de Heer Jezus voor God kunnen bestaan. We mogen Hem erkennen, we mogen Hem ook lief hebben, die ons eerst heeft lief gehad. En we willen nou met heel ons leven Hem dienen. Ons hart gaat er naar uit om Zijn naam te prijzen. Dat is een dubbel wonder. En hoe is dat nou gekomen, gemeente? Nou, we krijgen daar hier in Handelingen 11 best even wat informatie over. Hè. In vers 19 staat, hè, degenen die verstrooid waren door de verdrukking die over Stefanus geschied was, gingen het land door tot Fenicië toe, tot Cyprus en Antiochië, tot niemand het woord sprekend dan alleen tot de Joden. Maar er waren ook enige Cyprische Cyrenese mannen die te Antiochië gekomen zijnde het woord tot de Grieken spraken, verkondigende de Heere Jezus. Nou, daar heb je het, hè. Daar heb je het. Indirect is de stichting van Antiochië nou
Een gevolg van de vervolging van de gemeente in Jeruzalem. Gemeente, u weet, Stefanus is gestenigd. Hè? En daarna is er een geweldige vervolging losgebroken. En heel veel gemeenteleden in Jeruzalem, die hebben daarna ook de wijk genomen. Ja, dat is begrijpelijk. En dan ga je ergens je toevlucht zoeken waar het veilig is. En die gemeenteleden, die kwamen zo natuurlijk verder. Die kwamen in Fenicië, die kwamen, hè, dat is nu Libanon. Die kwamen verder en uiteindelijk kwamen ze ook in Antiochië, daar heel in het noorden terecht. En deze christenen waren levende mensen. Ik bedoel levende christenen. Dat waren mensen waar een verlangen in lag om het woord ook te delen met anderen. En de rijkdom die de Heere hen had gegeven, die wilden ze ook zo graag delen met die anderen. Het waren levende christenen. En ze spraken tot allen die ze in wat voor stad of wat voor dorp ook tegenkwamen over het evangelie van de Heere Jezus Christus. Dat is iets moois om dat zo hier ook te lezen. Hoe of die verstrooide, vervolgde christenen levende getuigen waren van de Heere Jezus Christus. Nou kwamen, want dat lezen we hier ook, nou kwamen die mensen in de eerste instantie bij de synagogen terecht. Dat is een trek in heel de handelingen, in het hele handelingenboek, dat je ziet dat het evangelie dan eerst bij de Joden wordt verkondigd. Dat heeft ook een hele diepe achtergrond. Ik zal er niet al te breed over uitweiden, want ik wil eigenlijk vanmorgen wat andere dingen zeggen. Maar weet u, gemeente, die mensen in die dagen, die hadden een diepe overtuiging dat de Joden het volk van God waren en dat zij alleen ook het evangelie van de Heer Jezus mochten horen. Ook de apostelen hebben die overtuiging gehad. Waarom moest God zo'n bijzonder visioen ook aan Petrus laten zien? Met die reine en die onreine dieren. Juist om Petrus ervan te overtuigen dat het evangelie ook naar de onreine heidenen moet. En later blijkt, het blijkt ook hier uit het begin van Handelingen 11, moest hij ook de anderen ervan overtuigen. Iedereen die zei, dat kan toch niet, het evangelie kan toch niet aan die heidenen gebracht worden. Ja, het evangelie moet ook naar die heidenen. Maar dat had men toen nog niet begrepen. En daarom zijn heel wat van die vervolgde christenen alleen maar naar die synagogen gegaan. Tot, en dat is vers tot er enige mensen van Cyprus en Cyrenië waren. Cyrenië, Noord-Afrika, tegenwoordig Tunesië. Waren enige van die vluchtelingen die oorspronkelijk uit Cyprus en uit Noord-Afrika kwamen. En die begonnen het evangelie in Antiochië te vertellen, te verkondigen aan de Grieken. Een doorbraak. Een doorbraak. Dit is de eerste keer in heel Handelingen dat men daadwerkelijk ook dat evangelie brengt aan niet-Joden. De Grieken in Antiochië. Zij mogen horen wat de Heere voor hen wil zijn. Wat is de inhoud van die prediking geweest? Nou, dat staat hier ook. Hè? Zij verkondigden de Heere Jezus. Hè? Dat vind ik altijd zo'n prachtige tekst. Dat lees je in heel Handelingen. Hè? Het evangelie wordt gebracht. Hè? Als in Handelingen gepreekt wordt, dan gaat het niet over een mens moet dit of een mens is dat. Maar dan gaat het over Hem, de Heere Jezus, die alles voor een zondaar wil zijn. Dat is het. De Heere Jezus werd daar gepredikt, daar in Antiochië, in zijn volle rijkdom. Die Grieken die hebben iets gehoord wat ze nog nooit gehoord hebben. Ze wisten dat de Joden er waren, dat die ook de wet hielden en naar de synagogen gingen. Maar ze wisten niet wat God aan grote dingen had gedaan in zijn lieve eigen zoon. En dat kregen ze nou te horen. Daar in Antiochië werd de Heere Jezus verkondigd als de enige weg naar het leven. Als de zaligmaker voor verloren mensenkinderen. En dat is het waar het om gaat. En de hand van de Heere was met hen, staat in vers 21. En de Heere heeft zijn Heilige Geest daarover geboden en daaraan gepaard, zodat dat evangelie geloofd werd. Er waren velen in Antiochië die tot geloof kwamen in de Heere Jezus Christus. Wat een machtig wonder is dat. Vandaag de dag zien we daar maar heel weinig van, althans in onze omgevingen. Als het evangelie ergens wordt gebracht, dan zie je dat de mensen zich verveeld af gaan keren. Ach, dat hebben we al zo vaak gehoord. Of we hebben het gehoord, maar het zegt ons verder niks. In onze samenleving zie je dat men eigenlijk erg anti het evangelie is geworden. Maar daar in Antiochië, in die heidense havenstad, heeft de Heere ervoor gezorgd dat harten werden vernieuwd. Dat mensen werden omgekeerd. Dat die vijandschap in het hart verbroken werd. Dat ze zichzelf leerden kennen als zondaren die genade, die vergeving nodig hebben. En ze kwamen tot de belijdenis. Jezus is zaligmaker en koning. In hem ligt alles. Mag. Twee dingen, gemeente, die ik hier zou over willen opmerken. Dat is in de eerste plaats wat ik eigenlijk al zijdelings heb gezegd. Dat is dat je ziet dat uit het kwaad van de vervolging in Antiochië een gemeente wordt gesticht. Dat is dan niet wonderlijk. Hier zie je dat God een groot God is en dat hij boven alle dingen is. Wij zouden zeggen, de duivel heeft geprobeerd om de gemeente van Jeruzalem, om die uit elkaar te drijven en om het werk van God daar af te breken. Maar God gebruikt dat kwaad, zodat daar ook in Antiochië, in die havenstad, er mensen komen die zeggen, ja, de Heere Jezus is onze zaligmaker en koning. God staat er nou boven. Het kwaad van de vervolging wordt gebruikt voor het goede werk van de uitbreiding van het evangelie. Zo groot is God nou, hè? Hij gaat altijd zijn eigen weg. En zelfs het kwaad wat de duivel en wat mensen ook bedrijven in deze dingen, dat gebruikt God ten goede. Wat is hij groot? Hè? Dat is iets wat we heel goed voor ogen moeten houden. Dat we niet altijd maar kijken op de negatieve dingen en zeggen, nou en hier gaat het mis en daar gaat het niet goed en wat dan ook. Nee, de Heere staat erboven en hij trekt zijn plan en hij gaat verder met zijn koninkrijk. Zijn koninkrijk komt. Zijn koninkrijk is gekomen en het zal straks ook in alle heerlijkheid komen. Daar kunnen wij van op aan. God is God. Dat is nou van mensen afhing. Hij staat er. En de tweede gemeente wat we hier ook zien en wat ik ook graag onder de aandacht wil brengen, ik heb het net ook zijdelings gezegd, dat is dus dat die eerste christenen zich het evangelie van de Heere Jezus niet geschaamd hebben. Daar hebben ze van getuigd, vrijmoedig van getuigd. Hoe komt het dat wij het soms zo moeilijk vinden om open en eerlijk over de Heere Jezus te spreken? Waar komt die schaamte nou vandaan? Als je ziet dat die mensen daar, hoewel ze op de vlucht waren, ze hadden eigenlijk kunnen zeggen van, ja, maar wij worden nou eigenlijk door de Heer in de steek gelaten, wij moeten vluchten vanwege het evangelie. Nou ja, we keren ons van de Heer af. Nee, ze hebben het mogen ervaren als een kans die de Heer hen gaf om het woord verder te brengen. En ze getuigden er vrijmoedig van. Ze getuigden van hun zaligmaker en van hun koning. Hij is mijn zaligmaker en mijn God. Hoe kan het nou dat er nu zoveel christenen zijn die zo zwak zijn als het gaat om getuigen? Ik leg het eigenlijk gewoon maar eens als een vraag. Antwoorden heb ik nu even ook niet. Maar het valt me zo op in deze geschiedenis. Die mensen schaamden zich het evangelie niet. Nou. En zo komt daar dan in Antiochië een gemeente van de Heer Jezus Christus. Ja. Een grote gemeente. Dat staat er. Een groot getal geloven. Kun je dat indenken? Dat ze eerst tegen elkaar zeiden van nou we beginnen maar in dat zaaltje. En toen hebben ze later tegen elkaar gezegd we moeten naar iets groters uitkijken. Want er zijn zoveel mensen die de Heere willen dienen. Echt willen dienen. Hè? Niet van we willen wel eens horen en eens kijken en we willen kicken. We willen zelf wat ontvangen. Nee, deze mensen die gingen daar naartoe om de Heere Jezus te beleiden. Om Hem groot te maken. Om zijn woord te horen. Om werkelijk erediensten hadden. Nou. Er was een groot getal van hen die zich tot de Heere bekeerden, staat er, in Antiochië. Nou, dat is dan op een gegeven moment ook doorgedrongen tot in Jeruzalem. He, want dat staat dan in het volgende gemeente. Het gerucht van hen kwam tot de oren van de gemeente in Jeruzalem. En toen hebben ze in Jeruzalem, de moedergemeente van alles, tegen elkaar gezegd, wij moeten iemand naar Antiochië sturen om hen daar te bemoedigen en hen ook te versterken. Want die mensen die weten natuurlijk maar zo weinig nog van de dingen van de Here. En toen hebben ze met elkaar besloten om Barnabas naar Antiochië te sturen. Waarom Barnabas? Nou, dat ligt voor de hand, gemeente. Deze Barnabas die had twee eigenschappen waarvan op dat moment ook gebruik gemaakt kon worden ten behoeve van de uitbreiding van Gods werk. Hij was een man vol van de Heilige Geest en vol van geloven. Hij was van nature een leviet, een Jood, maar hij was tot de Heere gekomen. De Heere had zich over zijn leven ontfermd. Hij was tot een levend geloof in de Heere Jezus gekomen, deze Barnabas. En in tweede plaats was hij een man die uit Cyprus afkomstig was en die dus ook van huis uit geleerd had om Grieks te spreken. En ook wel een beetje met de gewoonten en de zeden van de mensen in die streken op de hoogte was. Dus toen hebben ze gezegd, die Barnabas die is geschikt om naar Antiochië te gaan, om de mensen daar te versterken. Nou, en zo is het gekomen. En dan komt hij daar. En dan ziet hij daar die geweldig grote menigte. En dan staat er. En hij was verblijd toen hij de genade van God zag. Ja, ligt voor de hand. Ligt toch voor de hand. Dat als Barnabas daar komt en daar die gemeente ziet en dan hoort wat ze daar ook voor getuigenis mogen geven aan over de zaligmaker, dan is hij verblijd tot in het diepste van zijn hart. He, ieder die de Heere in zijn leven kent, die heeft er een geweldig stuk blijdschap in als die hoort. Er zijn er meer die de Heere mogen bekennen en mogen beleiden. En het omgekeerde is dan ook waar. He. Wat kun je soms ook een geweldig stuk verdriet aan hebben als je merkt dat mensen zich van de Heere afkeren. En zeker als het heel dichtbij komt. He. Als je merkt dat je kinderen ouder worden. Dat ze op een gegeven moment zeggen, nou pa of ma, ik hoef toch niet meer naar de kerk. Ik ben nou eigenlijk volwassen. En dat ze dan hun eigen weg gaan. Wat kun je als Godvrezende vader of moeder daar geweldig veel verdriet van hebben. Er is een keer een vader die tegen me zei, dat is het grootste verdriet in mijn leven. Wat kun je er een verdriet van hebben als je ziet ook om je heen dat er zoveel zijn die bij brood en spelen leven. Als er een WK is, dan loopt men het vuur uit de sloffen. Dan dorst men zich uit op allerlei mogelijke manieren. Hè? Maar gaat het nou om de Heere Jezus, dan wendt men zich af. Als het gaat om dat wat vergaat en waarvan de Bijbel zegt dat de dood erover overheerst, dan zijn veel mensen actief. En dat, wanneer het gaat om waarvan de Heere zegt dat daarin ligt nou het leven, het volgen en het dienen van mij, Daarvan zeggen veel mensen, ach, het zou wel. Wat een geweldig stuk verdriet als je ziet, hè, dat zoveel, ook vandaag, ook in onze samenleving, die barmhartig en genadige God veronachtzamen. Maar wat dan ook niet een taak, hè, om toch te roepen. Al is het als een roepende in de woestijn, maar toch te roepen. De Heere is er en Hij wil je leven veranderen. Hij wil je tot genade brengen. En wat zou het een geweldig stuk vreugde geven als er ook nu, al was het er dan maar één, zou komen tot de genade Gods. He, Barnabas die verblijdt zich over die schare die daar voor hem is. En hij ziet, dit is het werk van de Heere. He, ook al is het zo dat mensen daarvoor ingeschakeld zijn. Het is het werk van de Heere. Hij heeft hier zoveel goeds gedaan. En zij mogen deze mensen de Christus belijden als vrucht van het bekerende, wederbarende werk van de Heilige Geest. Nou, wat een macht. Maar als hij daar dan komt, die Barnabas, en dat is dan het laatste wat ik dan vanmorgen met u wil delen uit dit gedeelte, dan overziet hij daar die mensen. En dan is hij aan de ene kant geweldig blij en dankbaar, en aan de andere kant is hij ook heel erg bewogen. Want dan ziet hij deze mensen, dit zijn eigenlijk nog maar van die kleine plantjes. Die moeten verder groeien. Maar die moeten wel verder groeien in een woestenij. Hè? In een omgeving waar zoveel op hen afkomt. Hè? Waarin ze echt niet gevoed worden om de Heere te dienen. Hè? Deze mensen moeten in zo'n hele, in zo'n wereldstad, zo'n havenstad, moeten ze werkelijk christen zijn en nog meer en meer christen worden. Hij overziet zo die scharen en hij denkt van deze mensen die moeten verder geleid worden. Deze mensen moeten een stuk nazorg ontvangen, zouden wij vandaag dan tegen elkaar zeggen. Hè? En wat zegt hij dan tegen die mensen als hij daar voor hen staat en mag spreken? Hij zegt van, ik ben zo blij dat de genade Gods hier aanwezig is, dat u de Heere mag beleiden. Maar, ik roep u op, dat u met een voornemen van uw hart bij de Heere zou het willen blijven. Hij zegt tegen die mensen in Antiochië, hè, maak een goed voornemen. Goede voornemens. Meestal gaan mensen die maken rond de jaarwisseling op oud jaar, hè, het nieuwe jaar, dan zullen ze niet meer roken en dan zullen ze niet meer zo vaak dit doen en ze zullen hun medemens beter behandelen. Allemaal goede voornemens, ja. Nou ja, Barnabas zegt, neem een ander goed voornemen in uw hart. He? Neem dit in uw hart voor, om bij de Heere te blijven. Blijven bij de Heere. Het is in de Bijbel zo, dat zal ik u even kort zeggen, gemeente, dat in de allereerste plaats er gesproken wordt over komen tot Hem. Dat is het voornaamste, hè. Komen tot de Heere. Maar er wordt in het evangelie ook minstens net zo vaak gesproken over de noodzaak van het blijven in de Heere. En de Heere Jezus heeft gezegd, blijf in mij en ik in u. Blijf in mijn liefde, blijf in mijn geboden, blijf in mij. Want er is zoveel wat je van hem aftrekt. Als je nou weer in het gewone leven staat. Als je nou weer op je werk bent, als je nou straks op vakantie bent, hè, in een vakantieomgeving, misschien op de camping, allemaal mooi en prachtig, het is zondag. Ach, nou, als we thuis zijn, gaan we wel weer naar de kerk. In de vakantie moet je het allemaal zo nou niet nemen. Blijven bij de Heere, zegt Barnabas. Daar komt het nou op aan, hè, want dat is het voornaamste. Blijf in mij en ik in u. Blijven bij de Heere met een voornemen van het hart. Hè? Met andere woorden, daar moet een beslissing aan vooraf gaan. Ja, inderdaad, zo durf ik dat vanmorgen gerust te zeggen. Hè? Dat moet een bewuste beslissing zijn in het hart. Elke dag weer opnieuw. Een voornemen voor het hart. Ik heb weer een dag. Weet je hoe de dag moet beginnen? Ik heb een dag van u ontvangen, Heer. Nou ligt de dag weer voor me. Maar wilt u geven dat ik u mag dienen, dat ik bij u mag blijven? Dat is waar het vandaag om gaat. Niet dat ik veel plezier heb, niet dat ik mijn werk goed kan doen, dat is allemaal meegenomen. Maar dat ik bij u mag blijven. Daar gaat het om. En als Barnabas zo die mensen zo ziet, hè, dan zegt hij, o mijn lieve broeders en mijn lieve zusters. Ik heb maar één ding op mijn hart. En dat is dat jullie nou bij die genade van God mogen blijven. En dat ook met een voornemen van jullie eigen hart elke dag weer opnieuw. Gemeente, ik denk dat we zo vanmorgen ook uit dit gedeelte wel weer genoeg onderwijs gekregen hebben om te overdenken en toe te passen. We hebben het gezien, Gods geest heeft ook in Antiochië mensen vernieuwd, veranderd. Hij gaat door met zijn werk, ook vandaag. Amen. Samen danken en bidden. Uw werk gaat door, Heere, ondanks alles wat er tegenin komt. Zelfs die vervolging die in de gemeente van Jeruzalem uitbrak na de dood van Stefanus, is door u gebruikt. Om het evangelie verder te brengen over de aarde. En we hebben er vanmorgen samen bij stilgestaan hoe of ook daar in die wereldse, heidense havenstad Antiochië er een gemeente van u is ontstaan. Een gemeente die ook nog een hele belangrijke plaats heeft ingenomen in de voortgang. Want we lezen verder dat vanuit Antiochië ook al die zendingsreizen van de apostel Paulus hebben plaatsgevonden en een begin hebben gekregen. U bent de God die boven alles staat. Die alles volvoert ook naar dat geweldige doel. En dat is uiteindelijk dat volkomen koninkrijk. Waarbinnen er geen moeite, geen verdriet, maar ook geen zonde. Geen ziekte meer zal overblijven. Heren, we zijn vanmorgen weer bepaald bij dat wondere werk van u, door uw geest en door uw woord. En wilt u geven dat we er ook steeds op mogen zien, opdat we daar ook door bemoedigd worden. Maar wilt u geven dat we ook zelf van dat werk mogen getuigen. Want dat is in de allereerste plaats toch van belang, dat we ervan kunnen spreken wie u voor ons bent geworden. En dan ligt er ook in dit gedeelte voor ons best onderwijs om bij u te blijven. Om met een voornemen van ons hart bij die genade van u te blijven. Heren, zegen de overdenking van uw woord die we vanmorgen weer samen hier in uw huis mochten ontvangen. En wilt u ons deze zondag verder nog alles geven wat nodig is. En niet alleen deze zondag, maar ook in de komende tijd. Ook als we elkaar als gemeenteleden en ook als gemeente en predikant onderling de komende tijd niet in dit verband zullen ontmoeten, wilt u ons behoeden, bewaren, wilt u ons ook weer veilig bij elkaar brengen, zegen ons, geef ons die rust uit u. Zo komen we samen tot u, Heren, om u te danken. En wilt u alles vergeven. Dat ook vanmorgen ons aankleefde en niet is naar uw wil. Zie ons aan en blijf ons aanzien in de genade van de Heere Jezus Christus om zijnentwil alleen. Amen. Psalm 108, tweede vers, willen wij samen tot slot van deze dienst gaan zingen.
Ga in vrede met u dragende de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u leg. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.